Welkom bij Velox Meesters in de Bouw. In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met onze collega's, bedrijven en experts over actuele thema's in de bouw en techniek. Veel plezier met luisteren.
Meesters in de Bouw gaat vandaag in gesprek met Tom Haak. Tom, welkom. Goed dat je er bent.
Ja, dank je.
En Tom is een zwaargewicht op HR-gebied. Een lange staat van dienst. Kun je kort uitleggen wat je allemaal in je mars hebt, Tom? Het is bijna een sollicitatiegesprek dit. Maar.
Ja, mijn achtergrond is inderdaad in de HR. Ik heb voor grote multinationals gewerkt, als KPMG, Philips. De laatste baan waar ik echt betaald werd was Arcadis, was ik de wereldwijde HR-directeur. En sinds 10 jaar... leid ik het HR Trend Institute, waar we trendwatchers zijn op het gebied van mensen en organisaties.
Oké, en de afgelopen 10 jaar, wat heb je zien veranderen in die wereld van HR? Misschien is het wel gek genoeg heel erg hetzelfde gebleven, maar ik kan me bijna niet voorstellen.
De veranderingen gaan wel langzamer dan je wil eigenlijk. Ja. Er veranderen wel wat dingen, maar over het algemeen heel langzaam.
Want wagen je wel eens aan voorspellingen van welke kant het opgaat?
Nee.
Dingen van 10 jaar geleden die zijn uitgekomen?
Nee, ik doe nooit echt voorspellingen. Ik observeer meer wat er aan de hand is en probeer dat natuurlijk een beetje te extrapoleren. Maar kijk, wat je ziet is het gebruik van technologie. Als je dan echt 10 jaar teruggaat.
Ja, stond dat nog in de kinderschoenen?
Ja, dan zie je wel enorme ontwikkelingen. Maar als je kijkt naar zeg maar de vorm van organisaties, hè, dan is het meeste is toch nog wel, hè, als je aan mensen vraagt, teken een organisatie, dan tekenen ze een piramide met een baas en een organisatieschema. Dus dat is allemaal nog vrij traditioneel.
Ja. En zo'n incident eigenlijk als de coronapandemie, hè, en met het thuiswerken en zo, heeft dat nog impact gehad op de manier waarop we naar de traditionele arbeidsrelatie kijken?
Nou, het heeft even gewerkt als een versneller van een aantal ontwikkelingen. Het is bijvoorbeeld technologie die je kan noemen. Dus het inzetten van technologie in het werk. Daar heeft het absoluut bij geholpen. Maar je ziet ook daar weer voor een gedeelte een terugval. Dat mensen weer terugvallen in de oude patronen. Zeggen, oké, corona is voorbij, we kunnen weer. Voorbeeld, een belangrijke trend die ik altijd noem is personalisatie. Dus dat is, hou je rekening met de individuele wensen, verlangens en capaciteiten van medewerkers. In corona kwam dat ook onder druk. Er was toch de neiging naar one size fits all maatregelen. Hè? Iedereen moet thuiswerken als dat kan.
Ja.
En nu is het weer, lees je wel van ja, nu moet je 2 dagen per week op kantoor zijn.
Dinsdag en donderdag, ja. Hè? De Dido-economie hebben we nu.
Terwijl als je personaliseert, dan is dat geen generiek. Voor sommige
mensen, want je doet niemand er een lol mee. Om ze toch weer allemaal op dinsdag en donderdag de file in te sturen.
Absoluut niet. Nee. En sommige mensen hebben er enorm baat bij om voortdurend op kantoor te zijn. Andere mensen die hebben een situatie waarin ze echt veel thuis moeten nadenken en creatieve dingen moeten doen. Dus
Maar je moet praten als brugman waarschijnlijk om dit idee voor te brengen. En het komt er niet echt van.
Het komt er niet echt van. Nee, omdat er steeds weer terugval. Maar dus langer termijn veranderen de dingen wel. Ja. Maar er is steeds weer een terugval naar traditionele aanpak, traditionele manier van werken.
En voel je ook een beetje een roepen in de woestijn? Alsof je een missie hebt om dit ook te versnellen, die trend?
Ja, absoluut.
Je ziet.
Ja.
Nee, maar frustreert het je dan ook?
Dat helemaal niet.
Dat dan weer niet.
Dus roepen in de woestijn is van nee, maar daar haal ik mijn lol uit. Om elke keer weer mensen te. Ja, het kan ook anders. Hè? Ja. En het kan ook leuker, het kan slimmer. Het kan, en dat is mijn leven.
Ja. Maar wat ook verandert is natuurlijk wie het voor het zeggen heeft. Hè? Van, is het de werkgever of is het de werknemer die een beetje.
Ja, dat
aangeeft welke kant het op gaat.
Dat is een beetje conjunctureel natuurlijk. Als in tijden van
schaarste. Dat is enorme schaarste aan eigenlijk alles. Maar met name in de bouw en in de horeca en noem maar op.
Maar dan nog zie je dat er relatief weinig macht bij de werknemers terechtkomt, eerlijk gezegd. Dus dat zie je ook op de loonontwikkelingen op dit ogenblik als we naar de actuele situatie kijken.
Ja, dat is merkwaardig eigenlijk, hè, dat die loonontwikkeling zo.
Die blijft achter. Dus de macht ligt. Ja, laten we het geen politieke discussie laten worden, maar de macht ligt bij de werkgevers.
Maar dat is eigenlijk nooit anders geweest, als ik je zo hoor. En dat gaat ook nooit anders worden.
Nou, in een gedeelte, hè, dus in een gedeelte van de economie wel, zeg maar. Hè. Hmm. Mensen zoals jij en ik.
Freelancers.
Ja, freelancers. Maar dat zijn dan, ja. die onttrekken zich toch wat aan die traditionele machtsverhoudingen. En die groep neemt wel toe. Dus mensen die zeggen, ik wil niet in loondienst. Ik wil mijn specialisme of wil ik inzetten daar waar ik een bijdrage kan leveren. En die groep, en dat is ook een langere, die is toegenomen.
Ja.
En het is ook, maar daar zie je weer dat organisaties daar ook weer moeite mee hebben. Mm. Om daarop in te spelen.
Ja, maar het is ook een kans voor weer andere organisaties. Hè? Zoals projectbureaus die juist dat organiseren. En ook die enorme workforce eigenlijk mobiliseren.
Absoluut. Dus het geeft veel mogelijkheden. Maar ook weer de werkgevers. Hè? Die moeten zich ook... Hè? Vroeger was het toch... Je had de mensen op de payroll, de kern.
Mm-hmm.
En dan de flexibele schil daaromheen. Die je inzet wanneer je het nodig hebt. Ja, maar er zitten heel veel mensen in de flexibele schil. Die je vaak heel hard nodig hebt. En die, als je ze nodig hebt, die ook weer graag bij jou moeten gaan willen werken.
Mm.
En dan moet je ook zorgen dat je ze op een goede manier hebt behandeld. Dat je ze goed hebt betaald. Dat je ze hebt betrokken bij de organisatie. En nou ja, dat is heel belangrijk.
Heb je het idee dat het verschil tussen mensen met een vast contract en mensen die af en toe komen aanwaaien, om het zo te zeggen, dat verkleint?
Is nog steeds, nee, dat is nog steeds te groot, denk ik. Het verkleint wel, maar het is nog steeds te groot. En dat zie je soms in simpele dingen.
Wat waarom zou het ideaal zijn als die eigenlijk op dezelfde manier worden behandeld?
Nou, omdat iedereen levert een bijdrage aan die organisatie. En of die bijdrage nou een jaar is, of een paar maanden, of meerdere jaren. Iedereen is op een bepaald moment belangrijk voor die organisatie. En je wil dat mensen zich betrokken voelen bij die organisatie. En ook mensen die tijdelijk bij jou werken, die werken misschien 6 maanden bij jou, gaan elders werken. En daarna, als ze gebeld worden, wil je weer bij X aan de slag. Dan moeten ze zeggen, ja graag, want daar heb ik een enorm veel lol gehad.
Mm.
Maar daar heb ik me ook kunnen ontwikkelen, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ja. Dus investeringen in ontwikkelingen, ja, dat moet je ook niet beperken tot de mensen op de payroll.
Maar dat gebeurt nog te weinig, zeg je. Dat ook opleidingen worden opengesteld voor mensen die niet een vast contract hebben bij die organisatie.
Ja. En het zijn opleidingen, maar ook soms bij wijze van spreken iets simpels als kerstcadeaus. Ja. Hè? Iedereen een pakket, behalve de medewerkers in tijdelijke dienst.
Ja. Dat herken ik wel, ja. Dat er maar 5 champagneflessen staan met kerstmis.
Sommige organisaties doen het heel goed, hoor. Ja. Dus sommige organisaties doen dat heel goed. Die maken echt het onderscheid niet. Maar de neiging is toch, je hoort toch heel veel van, dat is actueel thema. Hoe kunnen we de mensen zo lang mogelijk in onze organisatie houden en binden? Hè? Dus zo'n vreselijke term is binden en boeien. Hè?
Waarom vind je dat zo'n vreselijke term?
Omdat het...
Het is ook waar ik je voor hoor pleiten eigenlijk, om te doen.
Ja, maar...
Maar het is de woordkeus.
Ja, het is de woordkeus. Omdat de woordkeus nog iets heel sterk heeft. Ja, binden en boeien, dat doe je met wie doe je dat? Hè? Ja, niet, dat is geen gelijkwaardige positie.
Hmm.
Dus je moet mensen in een gelijkwaardige positie hebben. En er zijn allerlei variaties. Dus het doel is niet om mensen zo lang mogelijk aan je organisatie te binden.
Hmm.
Het is wel tussen te binden op het moment dat ze bij jou zijn, te boeien dat ze bij jou zijn. Maar voor sommige mensen is dat een kortere periode, voor sommige mensen is dat een langere periode.
Hoe verklaar je eigenlijk dat de macht toch nog zo bij de werkgever blijft liggen? Ook al hebben we het idee dat werknemers of aanbieders van arbeid, dat die heel veel te zeggen hebben of zouden moeten hebben.
Ja, je zou heel simpel kunnen zeggen, wie betaalt, bepaalt. Hè? En dat is denk ik de simpele verklaring. En heel veel organisaties zijn traditioneel georganiseerd met leiders en bazen die bepalen wat er gebeurt. Dus dat is denk ik een gedeelte van de verklaring.
Hm.
En de andere kant is dat ook mensen zich toch vaak in die rol schikken. Hè? Je hoort ook heel veel dat mensen, ja, wat heb je nodig? Ja, sterk leiderschap. Hè?
Hm.
Ik heb mensen nodig die mij vertellen wat ik moet gaan doen. En het is hier zo, de strategie is niet helder, dat hoor je ook vaak. Dus ik moet nog helderder hebben koers...
Dat zegt eigenlijk niks.
Nee, dat zegt niks. Nee. Maar dus het komt van twee kanten. Hè?
Mm-hmm.
Zowel de verwachting en de manier waarop werkgevers zich gedragen, maar ook de manier waarop werknemers zich soms iets te makkelijk in hun rol plooien.
Dus we hebben niet alleen goed leiderschap nodig, maar ook goed volgerschap, kun je zeggen.
Absoluut. Ja. Ja, absoluut.
Ik denk dat daar wel eens weinig aandacht voor is, hoor. Van hoe, hoe volgers zich zouden moeten gedragen.
Ja. Leiderschap is toch wat overgewaardeerd ook. En er wordt te veel belang gehecht aan de kwaliteiten van de leider. Maar wat je zegt is absoluut waar. Wat zijn de kwaliteiten van de... En volgers is dan misschien weer niet het goede woord.
Dat klinkt weer wat dat dociel natuurlijk. Dat wil je
ook. De medewerkers, de partners, de medewerkers.
Dus je gaat meer naar partnerships toe misschien wel dan.
Ja, meer gelijkwaardig. En dat gebeurt wel langzaam. Maar een meer gelijkwaardige relatie. Ja. Waar we met elkaar zeggen, oké, wat hebben we aan elkaar?
Dus het komt al wel eens voor, maar je zou het graag meer zien.
Ja.
Ja. En als je nou naar het jaar 2023 kijkt, hè, toch met inflatie en schaarste en oorlog in Oekraïne en dat soort dingen. Ik neem aan dat dat voor de trends op de arbeidsmarkt of voor HR wel bepalend is ook.
Ja, ook dat is weer korte termijn ja. En dus wat je nu ziet is bijvoorbeeld... belangrijke trend van de afgelopen periode, dat meer en meer een verwachting is van medewerkers, dat hun organisaties de medewerkers helpen. En niet alleen helpen, bijvoorbeeld financieel. Heel veel mensen hebben problemen. Vandaag was ook weer in het nieuws. Ik geloof 6 van de 10 Nederlanders heeft problemen om financieel...
60% heeft echt kasproblemen thuis.
Ja. En daar kun je als werkgever niet aan de zijlijn gaan staan. Zo, ja, dat is toevallig iets waar wij niets mee te maken hebben. Mm-hmm. Dus, en dat betekent ook met het helpen van vluchtelingen, het helpen van mensen in de financiële situatie, maar ook het helpen van mensen in hun welbevinden. Hè? Het geeft stress. En hoe kan je mensen helpen de stress te reduceren? Mm-hmm. Dus dat effect zie je heel korte termijn. Mm-hmm. Wat je wederom te weinig ziet. Je hoort heel veel over schaarste. En we kunnen de mensen niet vinden. Waar moeten ze vandaan komen? Ja, tegelijkertijd zien we eigenlijk overal dat productiviteit niet hard toeneemt. Mm. Dus we hebben heel veel geïnvesteerd als organisaties in technologie. We hebben heel veel geïnvesteerd in wat ze fashionable noemen de employee experience. En mensen een goede ervaring bieden. We hebben geïnvesteerd in opleidingen en trainingen. En tegelijkertijd, de productiviteit neemt niet hard toe. Maar de stress en de burn-outs nemen toe. Hoe komt dat? Dat komt onder andere omdat we niet genoeg gebruik maken van bijvoorbeeld de mogelijkheden die technologie biedt. Mm. Heel veel technologie wordt nog heel erg ingezet om efficiency te verbeteren. Maar nog relatief weinig ingezet om het leven van mensen op de werkplek te vergemakkelijken. Te versimpelen, te echt te veranderen. Hè? Zodat je samen, hè, techniek en mensen samen enorm veel meer kunnen doen.
Ja, maar per sector zal dat natuurlijk sterk verschillen. Want voor de bouw zal je toch altijd mensen op de bouwplaats nodig hebben.
Ja, maar ik denk zelfs in de bouw. Ik ben absoluut geen bouwspecialist. Maar het inzet van robots, het inzet van skeletons om het werk van mensen echt op de bouwplek te vergemakkelijken. Het creatief plannen van de werkzaamheden in de bouw. Zodat je zeg maar optimaal gebruik maakt van de capaciteiten die je hebt. Dus ik denk dat ook in de bouw er voldoende mogelijkheid is om technologie...
Gewoon met algoritme en alles. Ja, data.
Ja. Dus dat maar ook het inzetten van je mensen in de projecten. Wie is het beste in wat? En hoe kunnen we het werk zo organiseren dat we optimaal gebruik maken van de capaciteiten van mensen? Mm-hmm. De meeste organisaties zijn toch heel traditioneel ingericht in dit is jouw job. Dit is jouw job. En jij doet A, B en C. Mm-hmm. En ja, sommige mensen kunnen A en B goed, maar C niet. Mm-hmm. Maar het vasthouden aan die gepredefinieerde jobs, dat helpt niet.
Nou, ook bij het aannemen van mensen lijkt me dat heel erg... Dat je jezelf daar onnodig in beperkt.
Absoluut.
Dat je misschien beter iemand die heel erg leerbaar is aanneemt dan iemand die alles al kan.
Ja, of het werk splitsen. Ze zeggen, hey, we huren mensen die A heel goed kunnen. We huren mensen die B heel goed kunnen. We huren mensen die C heel goed kunnen. Als we die samen in een team zetten.
En de ene geeft een contract en de andere maar voor een half jaar.
Ja, want misschien hebben we B minder nodig. Ja. Hè, want als je aan mensen gaat vragen op werkplekken, worden jouw capaciteiten voldoende benut? Mm. Zeggen de meeste mensen nee. De meeste mensen zeggen nee. En niet een klein beetje. Die zeggen, ja, het is toch een redelijk gedeelte van mijn tijd dat ik dingen doe die ik niet leuk vind. Er is een gedeelte van de tijd werk dat ik doe wat ik niet goed kan. En ik kan een heleboel dingen heel goed, ja, die niet van mij worden gevraagd.
Mm-hmm. En hoeveel ruimte is er, denk je, om dat fine te tunen?
Dat is niet fine tunen, dat is een
zo structureel.
Ja, dat is niet, want dat fine tunen zou je zeggen, we zijn er bijna. Maar we zijn er helemaal niet bijna. Dat, dus dat, nee, maar dat gat.
Een goed gesprek voor dit, toch? We zijn er nog lang niet.
Nee, we zijn er nog lang. Dat is niet een klein beetje, maar het is 20%, 30%, 40% dat onbenut wordt van bij mensen.
Mm.
Wat je kan, die zijn wel druk, maar met de verkeerde dingen. Die zijn druk met dingen die helemaal niet nodig zijn. Mm. Die zijn druk omdat dingen niet goed georganiseerd worden. Ja. En dat geldt in alle sectoren.
Maar toen je zelf nog hoofdpersoneelszaken was, he, internationaal voor Arcadis.
Ja.
Wat kon je toen zelf aan die mismatch doen? Is het wel te adresseren?
Absoluut. Ja, absoluut. Arcadis had als credo, wij houden het hoofdkantoor heel klein.
Mm-hmm.
Ja? Dan kan je zeggen, ja, maar het was een voortdurende druk om dat hoofdkantoor groter te maken. Maar het credo was, wij houden het hoofdkantoor klein. Dat dwingt je, ja, dus in die zin kan je daar wat... Dat hielp enorm in focus, dat hielp enorm in efficiency, dat mm-hmm. hielp enorm om alleen maar dingen te doen die echt nodig waren en geen complexe bureaucratische grote structuren.
Maar als je met voornamelijk ingenieurs werkt, kun je dat misschien makkelijker doen dan wanneer je ook...
Nee, juist niet. Juist niet, omdat ingenieurs hebben de neiging om te zeggen, ja, maar vragen ingenieurs een planning te maken. Dan zeggen, we hebben 10 uur van dit en 10 uur van dat en 10 uur van dat. En die gaan precies uitrekenen welke capaciteit er nodig is.
Mm.
Die geloven minder en zeggen, laten we gewoon kijken hoe we dit met z'n drieën gaan doen. Ja? Mm. En dan lossen we het wel op. De onzekere situaties in zijn algemeenheid houden ingenieurs iets minder van.
Ja, op zich wel een mooi doel. Om
maar je kan heel veel doen. Ook op je persoonlijke niveau kan je heel veel doen om slimmer, beter, efficiënter te werken.
Wat zijn de belangrijkste trends die je als bedrijf nu echt serieus moet nemen op gebied van HR? He, van wat er uit jouw Trend Instituut, HR Trend Instituut naar voren komt. En je mag een top 5 noemen. Wat is de belangrijkste trend die je echt niet kan permitteren om te missen?
Trend 0 is, zeg maar. Dus dat gaat voor. Trend 0 is, zorg dat je dat je de basis goed doet. En die basis heeft helemaal niks met trends te maken, maar dat heeft te maken met bijvoorbeeld het behandelen van medewerkers op een respectvolle, goede manier. Dat betekent vriendelijk en aardig zijn voor mensen. Dat betekent goede, normale salarissen betalen. Dus dat is niks met trends te maken, maar die basisdingen, daar kan je vaak al enorm veel doen. Goed met mensen in gesprek gaan, luisteren naar mensen, et cetera, et cetera. Dus dat wil ik vooraf zeggen, want je kan enorm met die trends aan de gang gaan, maar ja, als je die basis niet goed doet en je mensen niet respectvol behandelt, dan is het weggegooid geld. Dus dat is eigenlijk.
Oké, daar beginnen.
Ja.
Ja.
Een belangrijke trend, en dat zijn allemaal langetermijn trends die niet van dag op dag veranderen. Een belangrijke langetermijn trend is veel meer aandacht voor, je zou kunnen zeggen, de ervaring is in Engels de experience die mensen hebben. En het gaat niet over feestjes en leuke dingen naast het werk. Dat gaat erin, hoe kan je zorgen dat het werk wat mensen doen ook leuk is op het moment dat ze het werk doen.
Gewoon werkinhoudelijk.
Ja, werkinhoudelijk.
Ja.
En je hebt een tijd gezien dat je zegt, ja, het werk is wel vervelend, maar op vrijdagmiddag dan gaan we los. Hè?
Dus dat maakt een hoop goed.
Ja, maar dat wil je eigenlijk niet. En die experience, als je gaat kijken naar de experience in de reis, de Engelse term, de employee journey. Ja. Ja. Maar als je de employee journey schetst van kandidaten, hè, van het moment dat ze geïnteresseerd zijn in een organisatie, dan gaan ze er solliciteren en ze worden aangenomen. In die hele reis zijn enorm veel punten om de experience van mensen te verbeteren. Mm. Vaak helemaal geen ingewikkelde dingen.
Nou, we denken altijd dat het heel individueel bepaald is, maar misschien is er wel een rode draad waaraan 80% van de mensen makkelijk voldoet.
Ja, maar je kan het is de moeite waard om naar beide te kijken. Maar er zijn inderdaad dingen die voor iedereen belangrijk zijn. Als jij gaat solliciteren ergens en je hebt om 2 uur een afspraak. Mm. En je moet vervolgens 10 minuten wachten, een kwartier wachten, omdat de baas druk is. Dat is een slechte experience. Mm. Hè? Als je om 2 uur komt en je wordt hartelijk welkom geheten en je hebt een goed gesprek, dat is een simpel iets om te doen.
Dat is ook hospitality.
Hospitality.
Eigenlijk.
Ja. Je komt op je eerste. Als je aan mensen vraagt hoe was je eerste dag op het werk, dan is dat voor veel mensen een slechte ervaring of een magere ervaring.
Dat komt ook gewoon door alle stress en alle onzekerheid. En je ontmoet weer nieuwe mensen. Je moet weer je best een beetje voorzetten.
Jawel, maar als je vriendelijk wordt ontvangen en je wordt op tijd ontvangen. En je wordt niet met een stapel papier.
Maar dat is een verantwoordelijkheid voor het bedrijf, zeg je. En niet voor die medewerker.
Nee, dat is een verantwoordelijkheid voor het bedrijf.
Ik vind ook als je voor het eerst op het werk komt, dat je dan een beetje je best moet doen.
Dat spreekt voor zich. Ja. Maar als je de eerste dag op je werk komt en zegt: Oh, ben jij daar, Paul? Ga daar even zitten. Ja, we komen zo bij.
Ben nog even aan het bellen. Ja.
Ben nog even aan het bellen. En vaak hebben mensen de eerste dagen niet veel te doen. Hè? Want iedereen is druk. En ze weten nog niet precies wat jij kan en hoe je. Dat kan je organiseren.
Ja, plan dat vol. Want dat doe je alleen maar
een op een goede manier.
Ja, op een goede manier. Ja.
En dat kan ook leuk met bijvoorbeeld weer. En dan is weer technologie. Je kan vandaag mensen ook door middel van virtual reality, kan je ze training geven. Je kan ze het bedrijf laten ervaren. Je kan ze op een leuke manier dingen leren in plaats van te zeggen, lees dit maar eens en dan als je het uit hebt, kom ik bij je terug. Maar zo gaat het tot het eind van de journey, want vaak soms is ook de exit is ook weer niet leuk. Paul, ja, tot ziens.
Tabé.
Hoe
met een kartonnen doos.
Met name ook bijvoorbeeld, we komen terug op flexibele medewerkers. Hè? Hoe kom je binnen? Maar ook als je na 6 maanden of een jaar weer verdwijnt, hoe gaat dat? Is er een evaluatie? Mm. Wordt er naar je geluisterd? Wordt er aan je gevraagd, Paul, je hebt er nu een jaar gezeten. Wat zijn je observaties? Wat zijn je tips? Wat kunnen we beter doen? Wat kunnen we anders doen? Als je hier nog eens een keer zou komen, hoe kunnen we dan op een betere manier supporten? Dus ook in de exit kan je mensen een hele... En dan ga je weg.
Maar is dat omdat je elkaar altijd nog wel eens tegenkomt? Of dat je of is het gewoon een basisregel van gastvrijheid? En
het is ook omdat het nut heeft. Mm. Dus wat je zegt, je wil iemand, misschien komt nog eens weer toe. Jij komt thuis.
Het is een kleine wereld ook, de hele sector.
En je vertelt dan slechte ervaringen, die worden altijd door.
Ja, die gaan ook een eigen leven leiden.
En zeggen, waardeloos was het daar. Ik kreeg te weinig betaald.
Dus eigenlijk pleit je ervoor dat bedrijven daar in ieder geval oog voor hebben. Maar ook eigenlijk een heel pakket voor ontwikkelen. Om te zorgen dat...
Nou, en het meten.
Oh ja.
Ja, want je kan wel een heel pakket ontwikkelen. Maar je moet meten, wat is de ervaring? Het is bijvoorbeeld een simpel voorbeeld van de eerste dag. Dat is... makkelijk te meten. Jij bent bij ons komen werken. Aan het eind van de dag vraag ik aan jou, Paul, hoe was jouw eerste dag op een 10-punt schaal? Was het een 1 of was het een 10 of was het soms... En als je dat snel gaat meten, dan weet je op dag 2 al, Paul, die heeft een 6 gescoord voor zijn eerste dag. Dat is niet goed genoeg. Ja. Of we zien op bouwplaats X dat het daar altijd een 6 is. Terwijl op een andere plek is het altijd een 9. Hoe kan dat? Waar liggen die verschillen? Wat doen ze daar anders dan op die... Dus je kan plekken met elkaar vergelijken. Je kan bazen met elkaar vergelijken. Dus meten is altijd belangrijk. Omdat je dan de juiste manier interventies kan doen.
Ja. Andere trend die je al noemde is eigenlijk de personalisatie. Hè?
Ja.
Houd rekening met persoonlijke behoeften van werknemers. Hoe je dat in moet richten.
En dat is enorm.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou, in de coronaperiode, personalisatie. Goede bedrijven hebben hun medewerkers laten bellen door hun bazen. En zeggen, jij zit nu thuis. Hoe kunnen we jou op de beste manier helpen? Ja? En sommige mensen zeggen, nou, ik heb hier een rotstoel. Kan je zorgen dat ik een lekkere stoel heb thuis? Andere mensen zeggen, de kinderen... Ik word gek van de kinderen. Ik heb geen opvang. De derde zegt, ik wil graag toch 2 dagen op kantoor komen zitten, want ik ben enorm klein behuisd. Dus personalisatie is vragen hoe je mensen kan helpen.
Maar goed, in een coronasituatie kan ik me dat makkelijk voorstellen. Maar het lijkt me nog best lastig om dat in de gewone day-to-day business ook te onderkennen.
Nee, maar als je dus de simpelste manier is.
Want je moet wel weten dat het loket open is, zeg maar, als medewerker.
Je hebt altijd de rol van teamleiders en bazen en mensen. Dus die
de stemming er een beetje in houden.
Ja, maar die moeten dat ook doen. Maar daarnaast kan je het ook weer meten. Dus ook hier is techniek belangrijk. Mm. Kijk, Albert Heijn, die meet voortdurend wat ik koop, wanneer ik het koop. Mm. En op basis van die data maken ze voor mij een gepersonaliseerd aanbod. Ja. Jouw gedrag op het werk kan ik observeren. Wat doe jij? Waar ben jij? Met wie ben je in contact? Ik kan zien wat voor opleidingen jij volgt. Ik kan zien waar je in geïnteresseerd bent. En dan kan je het, zoals een Netflix, een Spotify, kan je ook in een leeromgeving, een organisatie zeggen. Hè? Paul, mensen zoals jij, hè, zijn ook geïnteresseerd in dit soort ontwikkelmogelijkheden.
Maar dan kan je ook suggesties doen.
Absoluut.
Ja.
Ja. Ja.
Dus dat is die personalisatie. Ja. Dat is een belangrijke trend. En het tempo kan wel omhoog, hè? Snelheid is ook een...
Dat is een super lange termijn trend. Ja. Hè? Alles gaat sneller, sneller, sneller. Maar als je kijkt naar hoe organisaties acteren, zeker in het domein van mensen in de organisatie, is dat vaak super langzaam. Bijvoorbeeld wervingsprocessen. Hè? In de meeste organisaties praat je vaak over weken. Weken. We hebben een vacature, die moeten we op papier zetten, die moeten we verspreiden, we moeten kandidaten uitnodigen. Voordat je het weet, tikt de tijd weg.
Maar dat is ook omdat je graag de kwaliteit van het proces wilt waarborgen en bewaken.
Ja, maar je kan...
Dus daarom heb je er een draaiboek voor of een procedure. En die moet je... Alleen op die manier kan je het, denk ik, institutionaliseren in een...
Maar dat heeft niks met snelheid te maken. Dus je kan en heel snel zijn en heel zorgvuldig. Simpel voorbeeld is het maken van... Ik zeg, we moeten deze sollicitant uitnodigen voor een sollicitatiegesprek.
Mm-hmm.
Ja? In heel veel organisaties gaan ze dan pas acteren. Zeggen, oké, met wie moet hij spreken? Met Tom, met Arno? Kan jij een afspraak maken met Tom en Arno? Nou, voordat je het weet ben je anderhalve week verder, twee weken verder.
Om die agendas alleen
om die agendas naast elkaar te krijgen. Er zijn ook organisaties die zeggen, bij ons is elke vrijdag sollicitatieronde. Ja? Dus wij zorgen dat elke vrijdag er 5 slots zijn om voor sollicitanten om geïnterviewd te worden. Dus op elk als ik met jou spreek en zeg, wij willen graag naar de volgende ronde. Vrijdag 10:00, volgende ronde. Simpel iets.
Ja.
En daardoor kan je de snelheid enorm vergroten.
Nou, en een stap verder zou misschien zijn om, ook als je nog niet een vacature hebt, al wel op zoek gaat naar talenten.
Absoluut. En dan, het tweede wat helpt om de snelheid te vergroten, is de menselijke factor te verkleinen. Hè? Dus ook weer een simpel voorbeeld, maar
dat maakt me een beetje zorgen, hoor. Nee, zullen we de factor mens een beetje terugdringen?
Ja, maar
dat klinkt niet als heel warm.
Nee, maar wel heel eerlijk. Heel veel organisaties leunen enorm op het gesprek, als de belangrijkste manier om te selecteren, terwijl we weten uit onderzoek dat gesprekken een heel slecht selectiemiddel zijn. En ook oneerlijk.
Want dan krijg je alleen maar meer van hetzelfde soort mensen waarschijnlijk.
Ja, en het is biased. Wij ontmoeten elkaar net. En jij zei, ik heb in Groningen gestudeerd. Dan gaat er meteen een plusje in mijn hersenen.
Een vinkje.
Oh, ja, een vinkje. Groningen. Ja, terwijl
dat is goed.
Groningen is goed. Maar er is, dat is helemaal geen enkele garantie dat jij ook maar... Nee. Dus die bias moet je eruit halen. Ik zie jou, ik hoor wat je doet. Maar dat is allemaal irrelevant voor heel veel banen. Hoe jij eruit ziet is irrelevant. Mm. Waar je vandaan komt is irrelevant. Wat relevant is, wat kan jij nu? Ja? Wat kan jij nu? En vaak kan je dat heel goed testen en heel goed laten zien door mensen zonder gesprek. En natuurlijk, de menselijke factor moet erin blijven. Maar de eerlijkheid is belangrijk.
Mm.
De biases eruit halen, meer diversiteit. Meer diversiteit door mensen eerlijker te selecteren en sneller.
En sneller vooral.
Ja. Ja.
En techniek, we hadden het er al even over. Hè. Dat is best snel gegaan eigenlijk, de opkomst van techniek. Maar dat wordt nog veel te weinig toegepast. Hoe snel het ook gegaan is,
ja,
we zijn er nog lang niet. Hè. Zo begonnen we.
Techniek is techniek is een enorme pusher van ontwikkelingen. En vaak hebben we moeite om ja, voor te stellen wat de techniek allemaal zou kunnen doen, zeg maar.
En waar zit het grootste probleem? Bij het verzamelen van voldoende data of bij het verwerken van die data? Of is er gewoon, ja, is men er nog niet voldoende op gespitst?
Nee, ik denk dat men te veel leunt. En dan komen we terug bij de menselijke factor. Mensen vertrouwen te veel op hun eigen waarnemingen en op hun eigen. En vertrouwen iets te weinig op de techniek. En het is altijd techniek samen met mensen. Maar die combinatie kan ons enorm. Maar het vergt ook fantasie. En het vergt ervaring met de techniek.
En er zijn ook heel veel fantasie en ervaring, dat zijn menselijke kwaliteiten.
Absoluut, absoluut. Ja. Maar als je die hebt, fantasie, ervaring, met de techniek, dan kom je tot creatieve, vernieuwende oplossingen. En niet, ja, wat ook weer even refererend aan corona. Hè, wat je in corona zag, was, oké, we gaan techniek inzetten, maar om de dingen zoals we ze al deden, iets sneller en beter te doen. He, dus bijvoorbeeld vergaderingen. We hebben niet meer op maandagochtend onze vergadering met elkaar van 9 tot 10.
Maar we bellen in.
Ja. Ja, dat is geen vernieuwing, geen innovatie. De vraag is.
Want je doet hetzelfde, maar dan op beschermen.
Ja, iets sneller. De vraag is, waarom moeten wij op maandagochtend van 9 tot 10 bij elkaar zitten? Kunnen we niet door middel van technische oplossingen zorgen dat we eigenlijk voortdurend met elkaar in contact zijn? Dat wij zeg maar asynchroon met elkaar vergaderen. Dat we 24/7 met elkaar betrokken zijn. In plaats van op maandagochtend met elkaar daar te. Nou, dat vergt fantasie. Dat is technisch geen enkel probleem om dat te realiseren. Maar de meeste organisaties zaten weer in die Zoom-meeting op maandag van 9 tot 10.
En zijn er bedrijven die stap al wel maken?
Zeker. Ja, dus er zijn natuurlijk technologiebedrijven die hun eigen technologie gebruiken. Vaak hebben die ook het geld om daarin te investeren. Dus er zijn absoluut organisaties die stappen zetten om de techniek beter in te zetten. En die ontwikkelingen gaan. Ja, ik wou zeggen, kunnen nog veel sneller. Het is belangrijk wat je nu ziet, is bijvoorbeeld de inzet, hebben we het even over gehad, van virtual reality. Nou, dat begint te komen. Maar,
maar eerlijk gezegd vind ik dat meer een gimmick. Dat is leuk als je dat kan aanbieden. Voor de employee experience is dat natuurlijk een geweldig leuk als je meteen zo'n bril op krijgt. Maar dat voegt toch ook niet echt wat toe?
Absoluut wel. Het is bijvoorbeeld als het gaat.
Over 5 jaar nog, denk je?
Ja.
Als het nieuwe eraf is?
Ja. Ja, omdat het een andere. Bijvoorbeeld, ik heb organisaties gezien waar veiligheid een belangrijke rol speelt. Dus organisaties die in de olie- en gasindustrie werken. En
nou, de bouw, denk ik ook wel.
In de bouw ook. Dus veiligheid. Dus nu gaat vaak de training. Iemand komt wat vertellen over het is belangrijk, veiligheid, dit zijn de aspecten. Terwijl je kan met virtual reality mensen daadwerkelijk in onveilige situaties brengen. Ja? Je brengt ze in onveilige situaties. En dan kunnen ze. Zeg maar echt ervaren wat het is. En dan kunnen ze ook laten zien hoe ze in die onveilige situatie kunnen acteren. En dat leren ze dan. Dat is veel, vele malen impactvoller dan de traditionele trainingen die nu worden gegeven.
Ja. En dan op het punt van data en data-analyse. Over welke data hebben we het dan eigenlijk? Wat je zou kunnen verzamelen? De dingen waar we het al eerder over hadden?
Vaak beschikken organisaties al over vrij veel data. He, dus je weet wie er bij je werken, je weet wie er bij je hebben gewerkt, je hebt enige indicatie hoe ze presteren, je weet wie hun bazen zijn geweest. Maar er is ook data, zeg maar bijvoorbeeld simpelere data, waar mensen vandaan komen. Hoe lang de woon-werkafstand is. Dus er is veel data die je kan gebruiken om beter te voorspellen welke medewerkers succesvol zullen zijn in jouw organisatie. Ja.
Dus om doelgroepen te targeten.
Ja, doelgroepen targeten en interventies te organiseren. Dus een simpel voorbeeld. Een industrie die heel veel problemen heeft met verloop zijn callcenters. Ja. Vaak hebben die een verloop van 100% per jaar in die orde van grootte. Als die analyseert. En het is relatief makkelijk om in een callcenter te bepalen wie succesvol is. Want je kijkt naar het aantal calls per uur. En je kijkt naar de net promoter score. Hoe tevreden zijn klanten die zijn. Hè, dat kan je goed meten. Als je dat koppelt aan andere data. Ik heb daar analyses van zien. Bijvoorbeeld blijkt de woon-werkafstand een belangrijke voorspeller te zijn van verloop.
Hoe lang ze het volgenhouden.
Ja. Ja, ja. Dus dan kun je zeggen, ja. Sommige callcenters hebben vervolgens maatregelen genomen door in woonwijken kleine callcenters te organiseren. Zodat mensen dichter bij hun werk kunnen werken. Dichter bij hun, waar ze wonen kunnen werken. Ja. Simpele interventie.
Maar je zou ook kunnen zeggen, callcenters, fact of life is dat mensen nooit langer dan een jaar volhouden. Dus dan,
ja, dat hoor je vaak de bazen van de callcenters zeggen. Die zeggen, ja, dat is een onderdeel van onze industrie.
Ja.
Terwijl ze als ze het verloop zouden kunnen terugbrengen van 100 naar 80...
Zouden ze meteen doen.
Nou, dan ligt er heel veel geld op tafel wat ze kunnen verdienen.
Ja. Ja.
Maar het is ook weer een stukje personalisatie. Want je moet dan in staat zijn om mensen werk te bieden in dat callcenter. Mm. Dat past bij hun. Dichter bij huis, op werktijden die passen bij hun schema's. En sommige slimme callcenters doen dat.
En dan komt eigenlijk mijn lievelings, hè, zingeving. Zingeving, dat was de vijfde trend die je aangaf. Mensen willen purpose, hè. En die willen deel uitmaken van een organisatie die ook... ook iets teruggeeft, aan de samenleving.
Ja. Het heeft soms iets elitairs van, want als je gaat praten, als je kan veroorloven om te praten over de purpose van je werk, dan zijn een aantal andere dingen goed ingevuld. Hè? Ja. Je hebt werk, je wordt er goed voor betaald. Je hebt huis. Dus er zijn hele groepen mensen in de wereld, ook in Nederland, die zeggen, ja, hallo met je purpose verhaal. Maar hè, je ziet dat in toenemende mate voor heel veel mensen die buiten die groep vallen die ik net noemde, het steeds belangrijker wordt. Die zeggen, ik wil ergens werken waar ik verschil kan maken. Ik wil werken bij een organisatie die wat goed doet in de wereld. En die ook een rol speelt in de samenleving. En organisaties beginnen dat steeds meer te doen. Maar het is steeds minder ikke. Maar wat kunnen wij doen om grote problemen in de wereld aan te pakken.
Maar dan is het nog positief geformuleerd. Je kunt het ook omdraaien en zeggen, mensen willen niet meer werken voor bedrijven die in de fossiele brandstoffen bijvoorbeeld actief zijn.
Ja. Ja.
Of in de financiële sector, omdat die ook een slechte reputatie hebben ontwikkeld in de afgelopen jaren. Ja.
Nou, dus je ziet sommige organisaties daarmee worstelen. Van wat is dan ons verhaal? Hè? Ja. En je ziet soms...
Maar dan kan je toch geen kant op? Als je heel groot bent in de fossiele industrie...
Het is niet aan mij om te bepalen wat zij moeten doen, maar je kan wel een goed verhaal hebben. Je kan wel laten zien dat je ook dat je meewerkt aan die transitie. Je kan laten zien dat je het daadwerkelijk serieus neemt en dat het geen window dressing is. Je kan ook als dat soort organisaties wel laten zien dat je je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Door bijvoorbeeld mensen met die moeilijkheden hebben op de arbeidsmarkt wel in dienst te nemen. Dus het palet is niet... Er is veel meer dan je kan doen dan alleen maar zeggen, ja, fossiel is slecht, dus die kunnen helemaal niks goed doen. Ik denk dat ook dat soort organisaties veel meer goed kunnen doen. En bijvoorbeeld,
maar het moet wel, denk ik, een integraal deel van de ondernemingsstrategie worden.
Zeker.
Het is niet zo als we ook een weeshuis in Ghana timmeren... Nee. En dat je daar drie maanden naartoe mag.
Het is vaak window dressing. Dus dat moet je niet hebben. Het moet echt serieus zijn. En bij heel veel organisaties is dat niet. Absoluut.
Nee. Maar even goed, hoe groot is het belang van zingeving binnen bedrijven? Op de arbeidsmarkt?
Neemt toe, maar...
Maar kun je een indicatie geven?
Ja, maar dat...
Ik weet niet, je zal er geen percentage op kunnen plakken of zo, hoe belangrijk het is. Maar...
Want het is per land heel erg verschillend. Hè? Dus als je in een land zit waar hele, zeg maar, Oekraïne, ja, dan zullen ze zeggen purpose. Waar heb je het over? In sommige sectoren, ook in Nederland, is het veel minder belangrijk dan anderen. Maar zeker als het gaat om jonge professionals die bij verschillende organisaties aan het werk willen, dan is het een hele belangrijke factor in toenemende mate. Wat doet deze organisatie om de wereld beter te maken?
Maar goed, is het niet ook een beetje een een woordenspel dan uiteindelijk van hoe je het bedrijfsdoel zo formuleert dat het net is alsof we het beste met de wereld voor hebben.
Nee, want daar trappen mensen niet in. Hè? Dus het is natuurlijk een gedeelte probeert men er een woordenspel van te maken, de marketing verhalen, maar mensen trappen daar niet in. Ja, je hebt, maar goed,
het is ook een manier om bijvoorbeeld, nog even het voorbeeld van de fossiele industrie, om mensen toch over te halen. Om daar te komen werken. Dat ze zeggen van ja, we werken wel mee aan een transitie.
Ja, en we willen in onze renewables sector komen werken. En we willen de transitie maken. En daar zijn ook hele goede banen in te vinden. Ja. En ik vind dat geen windowdressing.
Nee, en dat zijn ook grote organisaties. Ja. Dus er zit ook een hoop geld en een hoop gelegenheid.
Denk ik, een transitie. Dus een luchtvaartmaatschappij. Je kunt zeggen, ja, vliegen is slecht en dan moet je niet gaan werken. Maar je kan wel zeggen, een luchtvaartmaatschappij is bezig om in die transitie te werken. Hoe kunnen we vliegen zuiniger maken? Hoe kunnen we andere technologieën inzetten? Wil je daaraan meewerken? En dat vinden mensen volgens mij vaak enorm interessant.
Ja, en in dat opzicht kun je zeggen, is de bouw ook een hele interessante sector natuurlijk. Mm-hmm. Ook omdat je bouwt letterlijk mee aan de toekomst, aan de infrastructuur of aan gebouwen en ook duurzaamheid. Hè? Dat je duurzame gebouwen ontwikkelt of in de prefab hoek gaat zitten. Waarom is het dan toch zo moeilijk om jonge mensen enthousiast te maken voor die bouwsector?
Ik ben met je eens dat als je praat over purpose, dat de bouwsector minder een probleem zou moeten hebben. He, want die zeggen, je doet daar goed en je bent inderdaad bezig Nederland bijvoorbeeld beter te maken. Het is ook een kwestie van wat is er beschikbaar op de markt. Dus één element is, wat is er beschikbaar op de markt? Zijn er voldoende vaklieden? Zijn er voldoende mensen?
Maar je zou bijvoorbeeld vrouwen of mensen met een niet-westerse achtergrond meer enthousiast kunnen maken voor de bouwsector? Ja, of immigranten.
Ja, absoluut.
Dus er is wel een enorme pool, denk ik nog, van beschikbaar arbeidspotentieel.
Dus het verhaal van, en dat geldt voor de bouw, maar dat geldt ook voor andere sectoren. Het verhaal, als mensen zeggen, wij kunnen de mensen niet vinden. Dan is meestal mijn antwoord, dan heb je niet voldoende je best gedaan. Er zijn mogelijkheden, maar die gaan we niet van de ene op de dag op de andere dag veranderen. Nee. Dat betekent hard werken en heel veel effort erin steken om het echt serieus aan te pakken.
Je gaf aan, ik ga het gesprek afronden, maar toen we begonnen, zei je eigenlijk al van, het is eigenlijk gek, maar het gaat lang niet zo hard als eigenlijk zou moeten. We schieten eigenlijk nog geen donder op met de modernisering van de arbeidsmarkt. Ja. Hè? Met al die trends ook die je aangeeft. Ben je optimistisch of pessimistisch over de nabije toekomst?
Ik zou zeggen, uiteindelijk optimistisch. De historie laat zien dat we vaak de problemen uiteindelijk oplossen. Dus uiteindelijk komt het goed, maar we moeten wel een wat langer. We lossen het niet van de ene dag op de andere op. Maar ik ben optimistisch, want er is zoveel potentieel. En er zijn zoveel goede mensen. En er zijn zoveel mogelijkheden om het beter te doen. Ja, het zou wel heel raar zijn als we die mogelijkheden niet aanpakken.
Ja. En denk je dat techniek uiteindelijk, data, dat het verschil gaat maken daarin?
Ik denk dat techniek het grootste verschil gaat maken, absoluut. Ja.
Nou, dankjewel. Tom Haak. Ja, ik noem je HR-goeroe, want dat ben je, van het HR Trend Instituut. Dit was Meesters in de Bouw. Ik ben Paulus Heur, graag tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over Velox? Kijk dan op velox.nl. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.